het immuunsysteem eigenlijk is zoals een levensverzekering. Die betaalt pas uit als het te laat is.
Dit is de Metabool Gezond podcast. Altijd voor jouw gezondheid. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast, waarin wij jou de kennis geven om jouw gezondheid te verbeteren. Meer content krijg je wanneer je ons volgt op Facebook en Instagram. Je vindt ons onder Metabool Gezond. De podcast kun je terugvinden op Spotify, SoundCloud, Google Podcast en de Apple Podcast app. Allen onder Metabool Gezond. Bij verschillende podcast apps kun je ons volgen, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Daarnaast kun je ons ook terugzien op YouTube, ook onder Metabool Gezond. Abonneer je op ons kanaal om niets te missen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast.
Goedemiddag, goedemorgen of goedenavond, al naar gelang wanneer je naar deze podcast luistert.
Ja, en ik heb uit anonieme bron vernomen dat de vorige keer dat jij deze mooie verwelkoming deed met de boodschap erbij dat je wel eens ooit mensen daarmee aan het lachen maakt,
ja.
Dat het ook echt zo is.
Ja, mooi. Goed om te horen.
Ja, ik kreeg een bericht. En diegene die luistert altijd dus, die zal dit ook horen. En ik denk dat er wederom een lach op deze anonieme persoon zijn gezicht zal komen.
En dat is niet dezelfde anonieme persoon als degene waar ik de vorige keer naar verwees.
Nee, dat denk ik niet.
Nou, dat is grappig. Dan hebben we er al twee die dat grappig vinden.
Ja. Ja, en vandaag gaan we het hebben over het immuunsysteem.
Ja, ik denk dat wij vanmorgen, het is vandaag maandag, de eerste post op Instagram hebben gedaan over ons immuunsysteem. En ik denk dat het misschien wel een mooie periode van het jaar is om toch eens uit te leggen hoe dat ons immuunsysteem werkt.
Ja, ja, er is natuurlijk niet veel meer actueel dan het immuunsysteem.
Nou ja, je kunt je afvragen waarom er in de mainstream media zo weinig gesproken wordt over ons immuunsysteem als mogelijk. Even het geluid uitzetten natuurlijk.
Ja, zal ik het ook even doen.
Ja, misschien wel handig. Als mogelijke oplossing voor de crisis waar we op dit moment in zitten.
Ja, nou, ik denk dat dat interessant kan worden. En nou, toen ik net de laptop hier openklapte, toen dacht ik, nou, dit kunnen we wel als introductie gebruiken. En daar wordt eigenlijk gezegd over het immuunsysteem. Eigenlijk staat er, het immuunsysteem bestaat niet. Het zijn eigenlijk verschillende componenten van het immuunsysteem. Nou, die reageren op bepaalde veranderende omstandigheden in ons lichaam. En eigenlijk wordt daar ook mee gezegd dat het immuunsysteem in principe nooit faalt. En er wordt natuurlijk heel erg vaak gesproken over, ja, je immuunsysteem werkt niet goed. Dat is dus maar de vraag. Het zou meer iets zijn in de koers van een fout bestaat niet in ons immuunsysteem, maar wel een respons op iets wat in de context veranderd is.
Dus als ik het goed begrijp, zeg jij hiermee dat ons lichaam nooit een fout maakt als het immuunsysteem aangaat. En dat als het immuunsysteem aangaat, dat een verandering is in de homeostase, in het evenwicht binnen ons lichaam, die noodzaak geeft aan het immuunsysteem om te reageren.
Ja, dat is denk ik goed samengevat. En als het immuunsysteem niet zou reageren, dat zou pas een fout zijn.
Ja, want dan komen we vrij vlot te overlijden.
Ja.
En het immuunsysteem bestaat uit verschillende delen. Ik meen ergens uit mijn hoofd 9 componenten.
Ja, volgens mij ook. Ik heb misschien hier, ik weet ze niet allemaal, denk ik. Maar we gaan in ieder geval deze podcast serie, want dat willen we eigenlijk een beetje maken.
Ja, we willen eigenlijk beginnen met de eerste lijn van afweer, zeg maar. En de eerste lijn van afweer is natuurlijk, dat start met onze barrières.
Ja.
En vervolgens hebben we dan een aangeboren immuunsysteem en een verworven immuunsysteem.
Ja.
Maar daarnaast hebben we ook zoiets als bijvoorbeeld het behavioral immune system. Dus het gedragsmatige immuunsysteem. Maar dat komt dan verderop wel ergens in de podcast.
Ja, en ook het verworven systeem heeft nog verschillende componenten. Maar daar zullen we later wel, denk ik, een opsplitsing misschien in maken. Maar voor nu is het voldoende om die... we zullen zien waar we eindigen, denk ik, vandaag.
Ja, nou ja, ik denk dat er een van de belangrijkste dingen voor het immuunsysteem is om te herkennen wat niet thuis hoort waar het op dat moment is. En dan denk ik aan een pathogeen, dus een virus of een bacterie of een schimmel of een parasiet.
Ja.
Die dus blijkbaar niet hoort te zijn waar die is. Met als gevolg dat ons immuunsysteem daarop reageert. En de tweede functie van ons lichaam is communicatie. En ons immuunsysteem doet dat met zogenaamde boodschapperstoffen, cytokines.
Mm-hmm.
En de derde functie is het elimineren van, ik lees hiervoor, lichaams eigen cellen die met een indringer worden vernietigd. En dat heet dan cytotoxisch. Het fagociteren, dus het opeten van een bacterie door macrofagen en daarna enzymatisch afbreken van die bacterie. En dan hebben we nog lyseren en daarmee wordt de celwand van de bacterie afgebroken. En wat misschien belangrijk is om te weten is dat elke cel receptoren heeft en als daar iets op bindt, dat herkend kan worden. En er kunnen verschillende associated molecular patterns voorkomen.
Ja.
En er is een danger associated molecular pattern. En dat gaat over een dode lichaamsvreemde stof. Er kan een PAMP zijn. Dus een AMP staat voor associated molecular pattern. Dus een PAMP is een pathogen associated molecular pattern. En dat gaat over pathogenen, bacteriën en virussen. En tot slot hebben we nog alarmins. En dat is iets wat heel veel mensen waarschijnlijk niet zullen weten. Dat zijn lichaams eigen cellen die niet op een plek zijn waar ze thuis horen.
Ja. Ik had het daar van de week nog over met een patiënt die bekend is met diabetes.
Mm-hmm.
Waarbij de bloedsuiker, de bloedglucosewaarden door hem heel erg werden gezien als dat laag is. Dan is dat niet oké. En dan kan het ook een soort alarm in zijn.
Mm-hmm.
Maar hij had zich totaal bijvoorbeeld niet beseft dat een hoge bloedsuikerwaarde dat ook is. Maar dit is dus ook een voorbeeld van een alarm in. Hè? Dus een metabole marker die als die te hoog te laag is ook een alarmsignaal kan zijn.
Precies. En zoals altijd is het eigenlijk een stressreactie die daarop volgt.
Ja. En dan zijn we weer rond, want we komen ook toch ook altijd weer bij stress natuurlijk uit.
Ja, precies.
Ja, en je noemde al de verschillende, of in ieder geval een paar pumps. Amps, sorry, de pump, de damp en de alarmins.
Ja, en er zijn nog verschillende andere associated molecular patterns. En dan moet je denken aan cognitive associated molecular patterns, sociale, ja. Transgenerationele. Maar goed, dat gaat even een beetje, misschien, ook niet, maar toch wel een heel deel buiten het eerste idee van vandaag.
Ja, dat denk ik ook. Is het misschien interessant? Nou ja, het is in ieder geval zo dat elke amp met zijn eigen stoffen ook het lichaam eigenlijk vertelt wat voor reactie er moet gaan plaatsvinden.
Ja.
Is dat iets om te benoemen, denk je?
Nou, ik denk dat het een beetje te ver voert voor een eerste podcast over het immuunsysteem. Ik denk dat we ons moeten beperken tot de first line, de second line en de third line of defense. Dus de eerste drie verdedigingsmechanismes. En er zijn dus drie lagen van afweer, waarvan de eerste laag onze lichaamsbarrière is. En die barrière die bestaat uit een fysieke barrière, uit een chemische barrière en uit een immunologische barrière. En de fysieke barrière is letterlijk de celwand, CQ, slijmvlieslaag, en de tight junctions, die ervoor zorgen dat dingen niet naar binnen kunnen.
Mm-hmm.
En in dat opzicht vind ik het altijd wel grappig om te horen hoeveel positieve PCR-testen er zijn.
Ja.
Want het feit dat jij materiaal kunt aantonen in een neusholte of in een keelholte, wil nog niet zeggen dat het door de barrière heen is gebroken.
Ja.
Dus vandaar dat testen zonder symptomen eigenlijk niet zoveel zin heeft. Wat onze minister-president altijd vertelt. Ja. Maar ja, in ieder geval in het begin van de coronapandemie heeft verteld.
Ja, en dit is dus één groep mensen als die wel een positieve test heeft, maar dat het is vanwege het bevinden van het virus, in dit geval in het slijmvlies.
Ja.
Dat in ieder geval misschien niet zo een test is die potentieel iemand is die misschien daar heel ziek van zou kunnen worden.
Ja, dat is altijd de vraag.
Ja.
En de tweede laag is dan een chemische barrière. En ons lichaam produceert voortdurend onze epiteelcellen, dus de cellen die aan de buitenkant van ons lichaam liggen. Dus dan moet je denken aan het longslijmvlies, het darmslijmvlies, het urogenitale slijmvlies. Die produceren continu antibacteriële eiwitten. En dat noemen we defensins. En tot slot hebben we het common mucosal immune system, wat immunologische een barrière is. Nou, dat was het.
Ja, nou, ik weet niet wat interessant is. Want als een barrière niet functioneert zoals die behoort te functioneren.
Ja.
En we hebben het natuurlijk al vaker over gehad. Maar dan is er wel een universele reactie die daar natuurlijk gaat plaatsvinden.
Ja, en ik denk dat het misschien wel verstandig is om deze eerste podcast over de barrière te vertellen. En dan volgende podcast over het aangeboren immuunsysteem. En de daarop volgende podcast over het verworven immuunsysteem.
Ja, misschien is het interessant om ook die opdeling te maken. Want we hebben natuurlijk niet één barrière.
Nee. Nou ja, wat versta jij onder een barrière?
Nou, ik denk dat heel veel mensen inmiddels, en collega's die daar misschien over gelezen hebben, uitkomen bij de darm. Het maag-darmkanaal als barrière. En grappig genoeg is het maag-darmkanaal zelf nog steeds buiten ons lichaam.
Ja.
En als iets voorbij de zaken komt die je net hebt benoemd, de fysieke, de chemische of de immunologische barrière, dan pas is het in principe binnen. Want dan kunnen deze pathogenen of andere stoffen zich in onze bloedbaan gaan bevinden.
Juist. En pas als daadwerkelijk de passage door de barrière heen plaats heeft gevonden, krijgen we een immuunreactie.
Ja, precies. En ik denk dat heel veel mensen bijvoorbeeld de huid niet meteen het eerste is wat opkomt als er gevraagd wordt wat is nou een barrière.
Ja, ik denk dat het klopt.
Ja. En ik heb ooit cijfers ervan gehoord, maar ik weet niet hoe hoog dat precies was. De mondbarrière, misschien wel bij 70-80%, geloof ik, of zoiets, een niet optimaal functionerende barrière is.
Ja, en als we nou weten dat die barrière ervoor bedoeld is om de zaken buiten te houden die we niet binnen willen hebben, is het misschien ook verstandig om eens te praten over wat zijn de symptomen die kunnen samengaan met een barrière die niet optimaal functioneert.
Ja.
En misschien wat oorzaken aangeven waardoor die barrières daadwerkelijk slechter in conditie kunnen zijn.
Ja.
En als je het hebt over de mondbarrière, dan is het eerste symptoom waar ik aan denk bloedend tandvlees.
Ja. Ja, zeker. En aanwezigheid van tandplak en tandsteen. Wat in ieder geval ook een signaal is dat die barrière niet in balans is. Het slijmvlies qua samenstelling niet in balans is.
Dat heeft te maken met de samenstelling van ons speeksel.
Mm-hmm.
En ons speeksel heeft een bepaalde zuurgraad. Hoort een bepaalde zuurgraad te hebben. En onder invloed van bijvoorbeeld stress kan de samenstelling van het speeksel veranderen.
Ja.
Waardoor de barrières in de mond stuk kunnen gaan.
Ja. En als ik het goed heb onthouden, dan ontstaat er een amylase-rijker speeksel. Omdat met die amylase, wat een enzym is, wat we voor vertering gebruiken, we eigenlijk in staat zijn om suikers op te nemen, / te verteren. En dat het natuurlijk in het geval van een stressreactie, waarbij er in ieder geval een goede vrijstelling van energie en opname van energie moet plaatsvinden, dat het heel functioneel is dat dat gebeurt. maar het natuurlijk niet meer functioneel is als dat de hele tijd gebeurt. Je bent iets aan het opzoeken.
Nou ja, ik was het even aan het opzoeken. Emoties zoals boosheid en angst kunnen een stressreactie uitlokken. Lang is gedacht dat de activatie van het stressdeel van het zenuwstelsel ervoor zorgt dat de consistentie van het speeksel verandert. En er wordt een heel verhaal verteld over welke wegen dan bewandeld worden. En dat leidt er uiteindelijk toe dat er een aantal dingen inderdaad in horen te zitten in speeksel. En dat zijn secretaar immunoglobuline A. Dat zijn ook weer glycoproteïnes. En die zorgen voor afweer tegen vreemde pathogenen. En dat zijn voeding voor de symbionten. Nou, daar hebben we alweer een aantal dingen genoemd die misschien wat uitleg behoeven. Een glycoproteïne is een eiwit met een suikermolecuul.
Mm-hmm.
En symbionten, dat zijn bacteriën die ons ten dienst staan.
Ja.
En speeksel hoort in principe waterig te zijn. Nou ja, iedereen kent wel het voorbeeld van ergens in publiek te moeten spreken en een droge mond te krijgen.
Ja.
En dat is dus een verandering van je speeksel in relatie tot stress.
Ja, zo heb ik ook begrepen dat als je sporters observeert, kan op het voetbalveld zijn, want daar wordt nog alles getuft.
Een fluim.
Ja, dat je dus kan zien als ze veel en vaak moeten tuffen, dan kun je vermoeden dat er een dikker speeksel is.
Ja.
En dat zou iets kunnen zeggen over welk systeem, dat er een stressactivatie is op dat moment tijdens die inspanning of prestatie of situatie.
Nou ja, en er ontstaat dan inderdaad wat jij noemde een amylase-rijk kleverig speeksel. En dat is dan vooral door afwezigheid van parasympathische activiteit.
Ja.
En de parasympathische activiteit is voor rust, herstel en je spijsvertering.
Ja.
En orthosympathische prikkeling ontstaat natuurlijk bij stress. Omdat dat het systeem is wat eigenlijk adrenaline aanmaakt.
Ja. En ook bij boosheid en angst.
Precies. Nou, het gevolg is dan dat het speeksel daadwerkelijk verandert van samenstelling. Dat betekent geen afweer tegen pathogenen.
Ja.
Maar ook geen voeding voor de goede bacteriën die je kunnen helpen. En er ontstaat zelfs daardoor een voeding voor de bacteriën die we eigenlijk niet binnen willen hebben. En dat veroorzaakt dan natuurlijk tandsteen en tandplak.
Ja.
Samenvattend, een emotionele stressor prikkelt verschillende hersenkernen, waardoor er minder parasympathische activiteit is. Dit verandert de samenstelling van je speeksel, wat door een veranderde samenstelling van je mondflora leidt, waarna er afbraak van botweefsel ontstaat en dus periodontitis. Dan is de optimale oplossing natuurlijk, de proximale oplossing is het aanpakken van de pathogene bacteriën. Dat gebeurt natuurlijk bij de tandarts en de mondhygiënist.
Ja.
En het herstellen van de schade, eveneens bij de mondhygiënist te doen. Maar de ultieme oplossing zit uiteraard in het oplossen van de emotionele stress.
Ja.
En dan hebben we het nog maar over de mondbarrière.
Ja. Ja, en dan hebben we het dus over de EAMP.
The Emotional Associated Molecular Pattern.
Ja. Ja, en dan wil je naar de volgende gaan.
Nou ja,
of wil je nog iets over toevoegen?
Nee, nou ja, ik denk dat heel veel mensen niet beseffen hoe belangrijk in ons immuunsysteem het is om een voldoende werkende barrière in de mond te hebben om ons mee te starten.
Ja.
Zoals de Belgen dat mooi zeggen, het NKO, hè, was het ook eerst? Wij noemen dat KNO, keel, neus en oor. En een mondholte is daar natuurlijk ook een stukje bij.
Ja. Ja, en er zijn natuurlijk verschillende triggers. Emoties hebben we genoemd. Maar voeding kan natuurlijk net zo goed de samenstelling van dit speeksel beïnvloeden.
Nou ja, als je heel veel koolhydraatrijk voedsel eet bijvoorbeeld, dan is dat dan geeft dat een andere bacteriële samenstelling van de mondbacteriën. In vergelijking met wanneer je meer eiwitrijk of vetrijk zou eten.
Ja, en ik moet ook altijd denken aan het feit dat we natuurlijk een tandarts hebben waarbij we preventief gaan voor onze mondgezondheid. Maar dat ik ook van veel mensen hoor dat ze naast de controle die een tandarts dan doet, toch ook aansluitend vaak een bezoekje brengen aan de mondhygiënist.
Ja, waar de pokkers worden gemeten.
Ja.
En vanaf 5 mm diepte hebben we een probleem.
Ja. Maar het schoonmaken van de mond is natuurlijk wel interessant als interventie als je met een probleem van die barrière zit. Maar daar zit natuurlijk een laagje achter.
Ja, het grappige is dat ik eigenlijk bij iedere tandpasta reclame op de televisie denk van ja, maar als we nou zouden beginnen met minder dingen te eten, ons bewust te zijn van onze stressoren, en in hoeverre dat die een rol spelen en in hoeverre voeding een rol speelt in het verminderen van de functie van die mondbarrière, met als gevolg bloedend tandvlees, gingivitis is dan de ontsteking van je tandvlees, parodontitis dat gaat al een stapje verder.
Ja.
En dat gaat zelfs tot het verliezen van tanden en kiezen aan toe.
Ja, en ik moet ook denken aan onze podcast die we hadden met Jan Bommeré, waarbij we natuurlijk gesproken hebben over het feit dat als we in verbinding zijn, dat er dan ook geen activatie is van het deel van het zenuwstelsel, wat ook onderhoudend kan zijn voor deze verstoorde mondbarrière.
Ja, en ik moet nu gelijk denken aan het feit dat het lastig is om te verbinden met mondkapjes.
Ja.
En de tandarts heeft natuurlijk altijd een mondkapje op.
Ja.
En heel veel mensen ervaren angst en stress als ze bij de tandarts zijn. Dus eigenlijk moet je daar niet zijn voor je mondgezondheid.
Nee.
Nee, dit is een grapje, mensen.
Ja. Maar het is wel funny om dat zo te beseffen, inderdaad.
Ja. Ja. Dus dat speelt een rol. Goed. Dan zijn we inderdaad de mond voorbij. En dan komen we in het maag-darmkanaal. We slaan gemakshalve de slokdarm even over. In de slokdarm is de passagetijd natuurlijk ook relatief snel.
Mm-hmm.
En vervolgens begint het immuunsysteem eigenlijk dus in je maag.
Ja.
En die maag die moet een bepaalde zuurgraad hebben.
Ja.
Om potentiële bacteriën te doden.
Ja.
En dat is iets wat we evolutionair hebben ontwikkeld vanwege het feit dat er evolutionair weinig koelkasten beschikbaar waren.
Ja.
En dat betekent dat voedsel kon bederven. En daar komt ook weer dat behavioral immune system om de hoek kijken. Want iets wat bedorven is, dat ruikt natuurlijk niet lekker. En, dat ja. En het walgen van iets wat rot is een onderdeel van je behavioral immune system. Want het zorgt ervoor dat je niet eet.
Ja.
Maar goed, eet je iets waar wel bacteriën en of een schimmel op zit, zeg maar. En dan komt het dus in de maag, waar het maagzuur ervoor zou moeten zorgen dat die bacteriën niet verder ons lichaam binnenkomen.
Ja.
En als we het dan over maagzuur hebben, er zijn natuurlijk heel veel mensen die een maagzuurremmer slikken vanwege brandend maagzuur.
Ja, ik spreek uit ervaring.
Ja.
En onderliggend is er dus heel vaak niet een teveel aan maagzuur, want dat is wat klassiek wordt gedacht, denk ik nog steeds. Of in ieder geval is dat ergens logisch. Maar het maagzuur komt natuurlijk terecht op een plek waar het zich niet hoort te begeven. Bijvoorbeeld in je slokdarm.
Dat is dan een alarm in.
Ja, en daar krijg je natuurlijk een brandend gevoel van, want die omgeving in die slokdarm die is niet gemaakt om een zuurgraad als die van een maag te verdragen. Als daar maagzuur of vloeistof omhoog komt.
Ja, de slijmvliezen van de maag zijn beduidend anders dan de slijmvliezen van de slokdarm. En dat heeft vooral daarmee te maken.
Ja. En de maagzuurremmer, funny weer, zorgt dus voor productie van minder maagzuur uiteindelijk.
En dat is eigenlijk een vermindering van je immuunsysteem.
Ja, en werkt misschien het probleem wat je hebt als je last hebt van maagzuur, wat dus misschien niet een tekort is aan maagzuur, eigenlijk alleen nog maar in de hand als je dat langdurig gaat gebruiken, denk ik.
Ja, dus je komt als het ware door het gebruik van een maagzuurremmer in een vicieuze cirkel.
Ja.
Want door de mindere productie van maagzuur zou het kunnen zijn dat je dat ervaart als een aanval van maagzuur.
Ja.
En daarvoor moet je dan weer de medicatie nemen.
Ja, en ik weet ook dat volgens mij zelfs, dat is een beetje onder voorbehoud dat ik dit moet zeggen, maar in de bijsluiter van een maagzuurremmer staat volgens mij ook beschreven dat de kans op een bacterie in je darm verhoogd is.
Ik dacht dat je wilde vertellen dat op de bijsluiter van maagzuurremmer staat dat het slechts voor een korte tijd genomen moet worden.
Daar weet ik zeker van dat erin staat.
Ja, en je ziet wij zien in de praktijk natuurlijk heel veel mensen die al heel lang aan een maagzuurremmer zitten.
Ja.
Waarvan over het algemeen wordt gezegd, ja, dat is niet zo'n probleem.
Ja, ik heb begrepen dat van de 10 medicaties, meest gebruikte genomen medicaties ter wereld, dat daar 2 of 3 maagzuurremmers in staan.
Maar goed, we zijn de maag voorbij.
Ja.
Wij gaan de 12-vingerige darm in. En in de 12-vingerige darm moeten eigenlijk onze eiwitten, onze vetten en onze koolhydraten verder worden gesplitst, zodat ze in de dunne darm kunnen worden opgenomen. Mm-hmm. En die opname die gebeurt door de cellen heen van de darmwand.
Ja.
En de cellen zijn aan elkaar verbonden door middel van zogenaamde tight junctions.
Mm-hmm.
En deze tight junctions, daar had ik het net al over, dat is de fysieke barrière waar we het over hebben.
Ja.
En die tight junctions zijn eigenlijk, ik vertel altijd, je moet dat zien als een schuifpui. Die kan open als het noodzakelijk is, maar die hoort dicht te kunnen. Maar als een schuifpui 100.000 keer open en dicht wordt gedaan, dan gaat die natuurlijk slijten.
Mm-hmm.
En het gevolg is dat hij op een gegeven moment niet meer dicht wil of niet meer open wil. Maar het probleem is dat dan de stoffen niet door de darmcellen heen wordt opgenomen, maar als het ware tussen de darmcellen door wordt opgenomen.
Mm-hmm.
En dan krijg je dus stoffen op plekken waar ze niet horen. Dat zijn dan alarmins.
Ja.
En dus ook moleculen die te groot zijn om door de celwand heen van de darm want getransporteerd te worden.
Die kunnen toch passeren.
Die kunnen toch passeren. En dan kom je in de bloedbaan. Of eerst in het common mucosal immune system uiteraard. Ja. En uiteindelijk in de bloedbaan. En daar krijgen we dan een activatie van het immuunsysteem.
Ja.
En als we het over tight junctions hebben, dan moeten we even vertellen hoe dat die open kunnen. En jij kijkt me aan van, wat bedoelt die?
Nou, zeg maar, ik weet zo even niet waar je op doelt.
Als onderdeel van de universele stressreactie moeten de tight junctions open om glucose, water en natrium op te nemen.
Ja.
En bij een acute, kortdurende stressor is dat open en weer dicht. Maar bij chronische stress staan ze natuurlijk langdurig open.
Ja, en dan krijgen we problemen.
En dat is eigenlijk een afbraak van de first line of defense.
Ja, interessant is natuurlijk weer dat je hier ziet dat evolutionair gezien dit dus de primaire bedoeling is van een barrière.
Het buitenhouden van stoffen of het binnenhalen van stoffen op het moment dat de noodzaak daar is.
Ja, exact.
Zowel als ook.
Ja.
Ja. En dan is er nog iets wat onze tight junctions kan beschadigen.
Voeding.
Correct.
Ja, en ik weet niet hoe waterdicht dat nu eigenlijk is vastgesteld. Maar volgens mij zijn we er aardig over eens dat bepaalde stoffen, zoals bijvoorbeeld gluten, deze barrière kunnen beschadigen.
Zeker.
Maar de vraag is wel of je dan per se nooit gluten moet eten.
Nou ja, again, het hangt af van de tijdsduur waarin je blootgesteld wordt aan. Dus op maandag gluten eten,
ja,
dat is niet zo'n probleem.
Hebben wij net ook gedaan.
Ja, was wel speld.
Ja.
Even goed gluten.
Ja.
Maar 7 dagen in de week, 2 keer per dag gluten, blootstelling, aan de hand van een broodmaaltijd, wat voor heel veel mensen toch nog de gewone gang van zaken is. Dat zou tot een beschadiging van die tight junctions kunnen leiden. Ja. Met als gevolg eigenlijk een open wond in je darm.
Ja, en ik heb gelezen dat het om en nabij, in ieder geval, als je het 72 uur weer niet zou nemen, het middel wat op dat moment dan die barrière beschadigt, triggert, dat je het na 72 uur een herstel heeft plaatsgevonden en dat je het dan wel weer zou kunnen nemen.
Ik heb altijd begrepen vanuit de opleiding osteopathie al, dat een hele darmwand zich in 72 uur vernieuwd heeft. En dat gaat dan vooral over de 12-vingerige darm, zeg maar.
Oké.
Maar naast gluten zijn er natuurlijk nog andere voedingsmiddelen die een rol kunnen spelen. En gluten zijn zogenaamde lectines.
Ja.
En naast lectines in gluten, die we kennen uit gluten, zijn er nog andere lectines. Zoals bijvoorbeeld
de saponines.
Ja, maar dat zijn andere stoffen. Nee, ik bedoelde echt andere lectines.
Daar weet ik ook niet waar je op doelt.
Nou ja, aardappel. Paprika.
Oh, de nachtschades bedoel jij?
De nachtschades, juist.
Tomaat.
Dat zijn
aubergine.
Dat zijn allemaal voorbeelden van voedingsmiddelen die onze darm potentieel zouden kunnen beschadigen.
Mm-hmm.
En daarnaast hebben we natuurlijk de saponines. En de saponines zijn zeepachtige structuren. En heb je voorbeelden van saponines?
Bonen.
Oké. Okay.
Bijvoorbeeld.
Bonnen.
En het schuim op bier, hè?
En het schuim op bier, ja. Daarom drinken de Engelse zonschuim.
Ja, precies. Ja.
Laat dus lectines, saponines, stress.
Ja, we kunnen denk ik ook de geraffineerde voedingsmiddelen daaronder scharen.
Als potentiële beschadiging van de darmwand.
Ja.
Dus even samenvattend, potentieel beschadigend voor de darmwand zijn stress. En dan vooral chronische stress.
Ja.
Lectines, zoals bijvoorbeeld stoffen als gluten. Maar ik denk ook aan zuivel.
Ja.
En dan hebben we nog tomaten, rode pepers of rode paprika's. Meer dan andere kleuren volgens mij, maar goed, in feite ja, allemaal. Tomaten had ik al genoemd, denk ik.
Aubergine.
Aardappel. En voor al deze voedingsmiddelen geldt, als je ze één keer in de week eet, is het probleem niet zo groot. Maar als je 7 dagen in de week 2 keer per dag brood eet en iedere avond aardappels, groenten en vlees, dan heb je potentieel wel een probleem in je darm.
Ja, dan is elke maaltijd een belasting voor je darm.
Juist. En dan hebben we nog de saponines. De zeepachtige, zoals we die vinden in bonen. En zoals Tom al zei, het schuim van het bier.
Ja.
En dan denk ik dat we een heel eind zijn met de first line of defense.
Ja.
Ik heb geen idee. We zitten op een half uurtje. Dus eigenlijk is dat wel een mooie lengte van een podcast.
Ja, misschien is het nog leuk om die huidbarrière kort te benoemen. En dat ook hier weer natuurlijk de huid een superbelangrijke functie heeft al vroeg in het leven. Omdat daar door middel van contact, aanraking, warmte van in principe ouders bij hun kind, daar een goede, sterk functionerende huidbarrière moet ontstaan.
Mm-hmm.
En ik denk als we later problemen gaan zien bij de huidbarrière, denk aan een dermatitis, een ontsteking in de huid of aan eczeem of andere huiduitslag. Dat wel eens kan betekenen dat deze functie ook niet voldoende geactiveerd is geweest met een toch op latere leeftijd zwakkere barrière dat zich uit in klachten.
Nou, wat je eigenlijk zegt is dat als iemand huidklachten heeft, dat dat vaak het gevolg kan zijn van het niet goed functioneren van de barrière.
Ja, precies.
En dat eigenlijk de kwaliteit van alle barrières wordt bepaald door de kwaliteit van de slijmvliezen van je maag-darmkanaal.
Ja.
En dan hebben we nog de slijmvliezen van onze longen.
Ja.
En dan hebben we het nog een stukje over verzoeting en verzilting. Maar dat is echt allemaal voor volgende podcast, denk ik.
Ja, en iets wat natuurlijk bij mensen, als mensen zich toch willen herkennen in van hoe zijn mijn barrières, dan is het natuurlijk hooikoorts iets wat veel voorkomt. En ook een probleem is van de barrière in de slijmvliezen van de schedel eigenlijk, van het aangezicht.
Ja, waarbij hooikoorts dat komt zo meteen wel terug als we het over het verworven immuunsysteem hebben.
Ja.
Omdat dat een onbalans is tussen je TH1 en TH2 systeem. Maar ja, dat komt allemaal in volgende podcast aan de orde.
Mooi.
Nou, quote van de week.
Ja, laat maar komen.
De quote van de week is van dokter Leo Pruimboom. En die heeft namelijk in zijn boek Word Weer Mens beschreven dat het immuunsysteem eigenlijk is zoals een levensverzekering. Die betaalt pas uit als het te laat is.
Ja. Denk daar maar eens over na.
Tot over 2 weken.
Tot over 2 weken.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, noch de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.